Wij lezen deze middag Hebreeën 8, vers 6 tot en met vers 13. Hebreeën 8, vanaf vers 6 tot en met vers 13.
En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen. Als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is, het welk in betere beloftenissen bevestigd is. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht geweest zijn. Want hen berispende, zegt hij tot hen, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden. Want zij zijn in dat mijn verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder, zeggende, ken den Heere, want zij zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt, een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt, dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.
Net als vanmorgen komt de tekst uit Jeremia 31. Jeremia 31, het 33ste vers. Zullen wij die woorden nog een keer lezen met elkaar? Ik noemde u Jeremia 31, vers 33. Deze woorden. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Ja, dat is mooi, hè, jongens en meisjes. Je stapt met je vader een fietswinkel binnen. Je mag een nieuwe fiets uitzoeken. Waarom? Nou ja, omdat je oude fiets het niet meer zo goed doet. In de tekst van vanmiddag gaat het ook over iets nieuws. Het gaat over een nieuw verbond. Jeremia zegt, de Heere gaat een nieuw verbond oprichten. Een nieuw verbond. Wat is dat? Wat wordt daarmee bedoeld? En waarom gaat de Heere dat doen? Is dat oude verbond dan niet meer goed genoeg? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is een nieuw verbond. Drie gedachten. Het wonder van dit verbond. De inhoud van dit verbond. En het geheim van dit verbond. Dus het wonder, de inhoud, het geheim. Het gaat in onze tekst over het verbond. Ken je dat woord? Want ja, dat woord valt nogal eens in de kerk, in de Bijbel. Maar wat wordt ermee bedoeld? Waar gaat het over? Nou, als het gaat over het verbond, dan gaat dat over de manier waarop God met zijn volk omgaat. Het verbond zet ons stil bij wie God is. Nou, wie is God? God is groot, heilig, machtig, goed, genadig, liefdevol. En wat doet deze grote genadige God? Die verbindt zich aan mensen. Hij sluit met hen een verbond met kleine, zondige mensen. Dat begint bij Abraham, de vader van Israël. God verbindt zich heel in het bijzonder aan hem. En dan vraagt hij van Abraham: Abraham, ik ben jouw God. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. De Heere die verbindt zich in het bijzonder aan Abraham, de vader van Israël. En aan zijn nageslacht, aan de Israëlieten. Dat doet de Heere op een bijzondere manier bij de berg Sinaï. En hij zegt: ik en jullie, wij horen bij elkaar. Er is verbinding. God sluit een verbond met zijn volk Israël. Hij plakt zich, jongens en meisjes, zeg maar vast, aan Israël. Hij zegt: ik ga altijd met jullie. En wat vraagt de Heer dan van zijn volk? Dat zij ook heel dicht bij hem blijven. Net als Abraham. Dat zij wandelen voor zijn aangezicht. Dat ze naar God luisteren. In zijn wegen. In zijn geboden gaan. Nou, wat vind je daarvan? Weet je het geen wonder? Dat die grote, machtige God, dat hij trouwt. Want dat is het eigenlijk, hè, dat hij trouwt. Dat kun je ook terugvinden, dat woord, in vers 32. Dat hij trouwt met Israël. Het is eigenlijk net als in een huwelijk. Alleen toch een beetje anders. Want als je trouwt met elkaar, dan, nou, oké, dan verschil je natuurlijk van elkaar. Maar dan zijn het wel twee mensen van vlees en bloed die met elkaar trouwen. Die eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau staan. Maar nu is daar die grote, machtige, heilige God. En een heel klein, kwetsbaar, zondig mens. Een zondig volk. En die twee, die horen bij elkaar. Vind je dat geen wonder, hè? Geen wonder. Want ja, kinderen van Abraham zijn ook kinderen van Adam. En wat hebben kinderen van Adam verdiend? Die hebben het helemaal niet verdiend dat God dan zich aan hen verbindt en zijn liefde geeft en zijn zorg toezegt en zijn goede geboden geeft. Maar die geeft hij toch. En je zou verwachten, hè, dat het volk daar zo ontzettend blij mee is. Dat ze verwonderd naar de Heere kijken. En maar één ding verlangen. Heere, wij willen heel dicht bij u blijven. We willen in uw wegen gaan. We willen aan uw hand gaan. We willen u gehoorzamen. We willen u aanhangen, vertrouwen, liefhebben. Maar wat zie je gebeuren? Je ziet het tegendeel gebeuren. Israël zoekt het bij een ander, zoekt het bij allemaal afgoden. Ze lopen bij de reddende God vandaan. Ze lopen onder zijn zegenende handen vandaan. Ze stoppen hun oren toe voor woorden die God hen door middel van profeten die hij stuurt naar hen toe laat komen. Weet je wat er gebeurt? Door Israëls ongehoorzaamheid. Het verbond wordt verbroken. Het ligt in scherven, het is stuk. Vind je de reactie van de Heere niet heel aangrijpend? In het slot van vers 32 hoor je God klagen. Ze hebben mijn verbond verbroken, vernietigd, hoewel ik hen getrouwd had. Ze hebben gehoereerd, ze zijn naar een ander gegaan. Niet maar één keer, maar steeds weer opnieuw, keer op keer. En je ziet als het ware de tranen bij God in de ogen staan en het verdriet in zijn stem doorklinken. En tegelijkertijd ook de verontwaardiging. Hoe heeft mijn volk dit kunnen doen? Ben ik dan niet goed genoeg? Wat ligt er voor de hand, gemeente? Je zou verwachten dat de Heere nu in onze tekst, vers 33, gaat zeggen: jullie lopen bij mij vandaan, steeds opnieuw, dan hoeft het voor mij niet meer. Dan draai ik mijn hoofd ook bij jullie vandaan. Dan wil ik niks meer met jullie te maken hebben. Dan zoek ik wel een ander volk. Maar zegt de Heere dat? Zegt hij: ik ga een verbond sluiten met een ander volk? Nee, ik hoor de Heere in onze tekst het niet hebben over een nieuw volk. Maar ik hoor het hem hebben over een nieuw verbond. Dus in plaats van dat de Heere definitief afscheid neemt van Israël, wendt hij zich in zijn genade opnieuw tot het volk. Richt hij een nieuw verbond op, sluit hij het volk als het ware weer in de armen. En zegt hij, ik plak me aan jullie vast, aan je leven vast, als de God van het nieuwe begin. Moet je niet denken aan die ene psalmregel? Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Vind je dat geen wonder? Dat God zo handelt met zijn volk. Dat hij zo handelt met, ja, met ons. Want als je nou naar jezelf kijkt, hè, nadat je genade hebt gekregen. Als je ziet op je tekortkomingen, je afdwalingen, je ontrouw, moet je dan niet zeggen, Heere, ik heb het verdiend als u mij nu voorbij gaat. En dat u uw heil aan een ander gaat geven. Deed hij dat vanmiddag? Deed hij dat vanmorgen? Nee, hij deelde een zichtbaar bewijs aan u uit, u die aan de tafel zat, van zijn liefde voor u. Je zat aan de tafel, je nam dat stukje brood, je kreeg dat slokje wijn als teken van zijn trouw aan u, als een tastbaar bewijs van zijn genade en liefde voor jou. Nou, als je daar vanmiddag dan zo wat op terugkijkt, dan zeg je toch niet, goed, dat hebben we ook weer gehad. En dat hoort er nou eenmaal bij in de kerk, dat van tijd tot tijd de avondmaalstafel klaar staat. En of, ja, natuurlijk kwam de Heere naar mij toe. Want ik doe zo mijn best voor hem. Ik heb zoveel voor hem over. Ik ben heel serieus, ik lees mijn Bijbel heel trouw, ik bid heel ernstig. Is dat je reactie? Oh, wacht. Ben je niet verwonderd? Ben je niet verwonderd over de onverdiende goedheid van God aan je betoond? Ben je niet verwonderd over die opzoekende, trekkende liefde van God? Als de Heere werkt, is de verwondering. Dan zeg je dat u nou mij wilde opzoeken, mij wilde bedienen. Dat u nou mij wilde ontvangen, ik die u op uw liefdeshart hebt getrapt. Ik die een verbondsbreker ben. Dat u nou mij, dat kan helemaal niet. En toch, het is gebeurd omdat uw goedheid geen palen, hè, geen grenzen kent. Kijk, weet je wat er gebeurt als het wonder in je leven wegtrekt, wegebt? Dan komt de dood in de pot. Als het vanzelfsprekend is dat God je genadig is, dan zit er iets niet goed bij je. Als je precies kunt uitleggen waarom dat de Heer jou opzocht en jou trok met die koorden van liefde, dan ben je met wiskunde bezig. Maar de taal van het geloof is de taal van de verwondering. Ook als je al 70 jaar bent. En misschien al heel vaak avondmaal hebt mogen vieren. Dan wordt het wonder toch niet minder. Maar misschien wel des te groter. Dat de Heer het met je uithoudt. En daarom als we terugkijken in de dienst van nabetrachting en dankzegging op het gevierde avondmaal. Zullen we dan maar niet zeggen tegen elkaar. Kom, verwondert u hier mens. En zie hoe God u teer bemint. Als God je opzoekt, je zonde vergeeft, is dat niet vanzelfsprekend. Ja, dat vond die Duitse dichter, Heinrich Heine, die in Frankrijk woonde, wel trouwens. Hij lag op zijn sterfbed. En toen kreeg hij bezoek van zijn vriend, die zei, joh, dat is nogal wat, hè. Zie je er niet tegenop om te sterven en wat erna komt? Oh, zei die Heinrich. Hij zei, God zal me wel vergeven, dat is zijn vak. Dat is wat als je zo praat. dan is genade vanzelfsprekend geworden. Dan is vergeving een wassen neus. Zo praat jij toch niet? Dat is geen geloofstaal hoor. Verwonder je dat de Heere zegt, ik zal een nieuw verbond oprichten. Ja, zeg je nieuw, nieuw, hoezo nieuw? Onze tweede gedachte, de inhoud van dit verbond. Nee, het verbond van God is niet nieuw in de zin van het was er nog niet. Het gaat om datzelfde verbond dat God heeft opgericht met Abraham en met zijn nageslacht. Maar er gebeurt wel iets, er is iets nieuws. En het nieuwe is dat de Heere nu zijn wet in de harten gaat schrijven. Dat is het nieuwe. Want jongens en meisjes, denk even mee. Wat gebeurde er toen God het verbond sloot met Israël bij de berg? Toen gaf God zijn wet aan zijn volk. Hoe? Ja, op twee stenen. Daar waren Gods geboden ingekerfd, ingebeiteld. God had ze met zijn vinger erop geschreven. En de Israëlieten die konden die wet zien en die konden die woorden lezen en die konden ze uit hun hoofd leren. Maar die woorden die stonden zeg maar buiten hun leven. Het was wel Gods bedoeling dat die woorden echt in hun hart kwamen. Ja, heel veel Israëlieten hielden het een beetje op afstand. Ze leefden er niet van, ze wilden er niet onder buigen. De wet bleef zeg maar letterlijk, maar ook figuurlijk op afstand. Weet je wat er in hun hart geschreven stond? Nou ja, geschreven. Beter gezegd gebeiteld, gegrift. Dat kun je lezen in Jeremia 17, vers 1. Daar zegt Jeremia, de zonde die is met zo'n ijzeren griffel, met de punt van een diamant gegraveerd in jullie hart. Nou, dat is heel wat anders. Dat is het tegenovergestelde van Gods wet. En Jeremia die zegt in hoofdstuk 4 tegen de Israëlieten, ja, jullie voorhuid is wel besneden, ja, prachtig allemaal, mooi, maar het is de bedoeling dat je je hart laat besnijden. En dat gaat de Heere nou doen, zegt Jeremia. Hoor de belofte van God. De Heere zal zijn wet in jullie binnenste geven. Die gaan schrijven niet op een steen, maar in je hart. Want hij richt een nieuw verbond op, een beter verbond, zegt de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 8. Beter omdat die wet maar niet op afstand blijft, maar in het binnenste geschreven wordt, in het hart. Ja, zeg je in het binnenste, geschreven in je hart, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat gebeurt er dan? Nou, weet je wat er dan gebeurt? Dan ken je die wet van God en dan wil je ook die wet houden. En dan ga je van binnenuit willen wat God wil. Niet omdat het moet, maar omdat je het graag wilt. En wat wil God? Nou, wat is de samenvatting van de wet? God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Het gaat om de liefde. Tot die ander en tot God. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Als de Heere dus zijn wet in je hart schrijft, ja, dan krijg je echt zin om de Heere lief te hebben en te dienen en te volgen. Dan schuif je de wet maar niet van God aan de kant en dan zeg je, ja, dit gebod valt me een beetje lastig of deze komt me nu vandaag niet zo uit op dit moment. En met die kan ik de hand ook wel lichten. Nee, dan zing je het met de dichter van Psalm 119 mee. Hoe lief heb ik uw wet, ze is me de ganse dag mijn betrachting. Daar komt Gods wil in het centrum van je bestaan te staan. Wil je me echt aanhangen? Liefhebben? Volgen? Van binnenuit? Dan ga je echt die liefde van God beantwoorden. En dat is nou precies waar de Israëlieten geen zin in hadden. Maar dat gaat veranderen, zegt Jeremia. De Heere die gaat er zelf voor zorgen dat zijn volk in zijn wegen gaat wandelen. Ik schrijf mijn wet in hun hart. Wanneer gaat de Heere dat doen? Onze tekst heeft het over na die dagen. Welke dagen zijn dat? Dat zijn de dagen na de ballingschap. Dat zijn de dagen na alle afkeer en ongehoorzaamheid. Die uitdrukking na die dagen, die hebben ook alles te maken met de komst en het werk van de Heere Jezus. Met die middelaar, Hebreeën 8. Die middelaar, Jezus Christus, die middelaar van het nieuwe verbond. Want hij, Jezus, bezongen het met Psalm 40, heeft Gods wet in zijn binnenste gedragen. Zie hem gaan, de Zoon van God, op weg naar Golgotha. Wat doet hij? Hij buigt zo diep voor de wet van God. Zo diep, hij gaat er de dood voor in. En weet je wat de Heer Jezus toen verdiend heeft? Toen heeft hij de Heilige Geest verdiend. En het is door de Heilige Geest dat God zijn wet gaat schrijven in het hart van een zondig mens. Een liefde schenkt tot God. En gehoorzaamheid geeft aan Gods wet. Wat Jeremia hier dus beloven mag, gaat dus niet buiten de Heer Jezus om. En gaat dus niet buiten de Heilige Geest om. En je ziet die woorden die Jeremia profeteert ook waar worden. Want straks keert het volk terug uit de ballingschap. God maakt een nieuw begin met zijn volk. En nog weer later wordt de Heer Jezus geboren. Die middelaar van het nieuwe verbond. En de Heilige Geest wordt uitgestort. Die wet in je hart schrijft. Dat doet hij, hè, bij heel veel Joden op die eerste Pinksterdag. Hun harten worden, zeg maar, van hart zacht. Hè. Je kunt er wat in gaan schrijven. Het wordt ontvankelijk voor het woord van God, voor de zaligheid. Je ziet het gebeuren bij een Saulus van Tarsus als die op weg is naar Damascus om volgelingen van de Heer Jezus in de gevangenis te gooien. Hij wordt stilgezet, gaat door de knieën en dan gaat hij het vragen, hè? Wat wilt u dat ik doen zal? Weet je wat er dan gebeurt als Saulus op zijn knieën valt? Dan wordt er iets in zijn hart geschreven. En de Heere is door de eeuwen heen bezig met schrijven. Dat doet hij tot op de dag van vandaag. En misschien, jongens en meisjes, schrijven jullie ook wel even op school. Leer je misschien woorden schrijven. Maar ja, dat doe je niet de hele dag. Dat is een beetje vermoeiend. Dat doe je dan zo af en toe eens. Maar de Heilige Geest doet het maar niet af en toe. Die wordt er ook niet moe van. Nee, die doet het door de eeuwen heen. Gods wet in het hart schrijven van mensen. In de harten van Joden. Dat mag ons dus ook verwachting geven voor het Joodse volk en gebed geven voor het Joodse volk. Maar niet alleen in het hart van Joden. Want sinds Pinkster is het evangelie de wereld overgegaan. De Hebreeën schrijver heeft het niet voor niets over dat betere verbond. He, allerlei mensen, verspreid over de hele wereld, worden beschreven. En daar is de Heilige Geest vandaag ook mee bezig, in de verkondiging. Hier en op andere plaats. Nou zeg eens, wat staat er op de wand van jouw hart geschreven? Welke wet staat er in je hart? Wat is daar te lezen? Staan daar woorden op als ik wil mijn eigen ding doen? Mijn eigen wil volgen? En leef je alsof er nooit een einde komt aan je leven? Of staat er iets in je hart van ik wil de Heere dienen, het allerhoogst. En eeuwig goed. Weet je waar de Heer op uit is? Op uit is? Ja, natuurlijk, je zit hier niet voor niks. Hij wil dat jij je hart aan hem laat zien. Dat je het aanbiedt, zodat de Heilige Geest verkeerde woorden kan gaan uitgummen. En woorden die haak staan op Gods wet. En zijn wet erin kan schrijven. Ja, echt, dat wil hij. Dat heeft hij bij je doop al beloofd. Toen heeft hij een verbond opgericht met jou. Zullen we dan vanmiddag samen naar de Heer toe gaan en ons hart aan hem laten zien? En zeggen, Heer, we leven naar Pinksteren. We hebben gehoord van uw grote daden. Uw heil is ten volle gekomen. Dat is het rijke van dat nieuwe verbond. Het is nog moeilijker om verloren te gaan. Maar ik heb zo'n hard hart. Maar ik wil u vragen. Wilt u uw wet schrijven in mijn hart? Al met zo'n gebed weet de Heer wel raad. Ja, zeg je, maar ik kan dat niet, mijn hart aan God laten zien. En het aan hem geven. Kan je dat niet? Dan heb ik goed nieuws voor je. Je hoeft niks te kunnen. God kan alles en in Christus doet hij alles. Zie dat staan in de tekst. Niet maar één keer, hè, maar tot 4 keer toe klinkt het. Ik zal. Ik zal. En daarom verwacht het van hem. Ook als je vandaag heilig avondmaal hebt mogen vieren. Want ja, hoe ga je nou verder naar de viering van het heilig avondmaal? Je hebt gezegd, Heer, ik wil u mijn leven toewijden. En de Heer die heeft dat gehoord, gezien. Hij eist het ook van je, maar hoe ga je dat nou doen? Ga je dat zelf doen? En op welke manier dan? Weet je hoe het kan? Het antwoord staat in onze tekst. Ik zal. De Heer zegt dus niet, nou heb je avondmaal gevierd en nou wil ik heel graag dat jij je mouwen opstroopt en dat jij het laat zien en dat je heel erg je best gaat doen om mijn wet te houden en dan, nou ja, dan komt het wel goed. Nou, dan komt het niet goed. Weet je waarom niet? Omdat je dan op jezelf teruggeworpen wordt. En wis en waarachtig, dan struikel ik. Dan val ik, dan ga ik zomaar weer een verkeerd pad op. Er komt er niks van terecht. En daarom word je vanmiddag ook niet teruggeworpen op jezelf. Maar word je geworpen op de levende, belovende God. Je wordt in zijn armen gedreven. Je mag aan zijn voeten terechtkomen. Je mag zien op de Heer Jezus Christus, want ik kan alleen maar heilig leven, hem toegewijd leven, als ik als rank verbonden ben aan hem die de wijnstok is. Dan druppelt, dan stroomt zijn liefde en zijn kracht in mij over. En daarom schuil bij hem van dag tot dag en verwacht het niet van jezelf, maar verwacht het van hem. Geef eigen gerechtigheid op en leef van de borggerechtigheid. Want dat is het diepste geheim van onze tekst, onze laatste gedachte. Het geheim van dit verbond. En dan letten we op het slot van de tekst. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Vind je dat niet bijzonder? Dat je als een klein zondig, kwetsbaar mens door genade mag zeggen, weet je wie mijn God is? Die grote, almachtige, alwetende, volmaakte God is mijn God. Weet je waarom? Hij zocht mij op. Hij trok mij met die koorden van zijn liefde. Hij stortte zijn liefde in mijn hart. Hij vergaf mijn zonde. Hij sprak, ik ben uw heil alleen. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Nou, daar word je toch blij van, of niet? Want besef je wat dit betekent? Als God je deel is, dan ben je zo oneindig rijk. Dan heb je alles wat je nodig hebt voor leven en sterven. En dan moet je eens vergelijken, jongelui, met mensen die heel veel hebben, maar die God niet kennen en God niet tot hun deel hebben. Dan kun je rijk zijn, hè? Heel rijk. zag van de week heel wat mooie jachten, miljoenen jachten liggen. Met alles erop en eraan. Mensen die baden in het geld. Ik zag Ferraris rijden. En je denkt misschien, dat is toch wel heel erg mooi als je zo rijk bent. Hè? Dat je alles kunt kopen wat je maar ziet. Maar zeg eens, als je God niet tot je deel hebt, wat heb je dan aan bezit? En aan al je geld? Helpt geld tegen een knagend geweten? Kan geld je geestelijk leven onderhouden? Of het je geven? Wat heb je eraan als je bekend bent, beroemd bent bij heel veel andere mensen en 1000 trompetten de lof over je rondbazuinen? Wat heb je eraan als je niet kunt zeggen dat God je deel is? Kun je met een goede naam de dood ingaan, de doodsrivier oversteken? Weet je wanneer je veel en veel rijker bent? Als je de Heere tot je deel hebt. Als Hij je God is. Omdat Hij dat tegen je zegt. Ik ben je God. En dan kun je het zeggen. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel niet ben. Weet je wat die slotwoorden van onze tekst zijn? Weet je wat die Engelse prediker uit de 19e eeuw Spurgeon daarover schrijft? Hij zegt, dit zijn zoete woorden. Ze zijn zoeter dan een heerlijk glas wijn. Deze woorden klinken als muziek in de oren. Ze klinken mooier dan de mooiste viool. En zegt hij, als dit uw voeten niet laat dansen van vreugde, weet u wat er dan aan de hand is? Dan is je ziel niet in een gezonde toestand. Nou, zeg eens, ben je in geestelijk opzicht gezond? Omdat je de Heere tot je deel hebt en je verheugt in Hem die naar waarde nooit te danken is. Dat je kunt zeggen, Hij is de mijne, ik ben de zijne. Ja, zeg je, maar hoe kan die heilige, machtige God nou mijn God zijn? Hoe kan dat? Wil je het antwoord? Dat staat in het slot van vers 34. Dat is omdat God de ongerechtigheid vergeeft. Dat is omdat de Heere de zonde niet meer gedenkt. Hoe kan dat, dat de Heere dat niet doet? Dat is met één naam te zeggen. Zijn naam is Jezus. Dat is vanwege die middelaar. Van dat nieuwe verbond. Dat een zondaar uit de mond van God mag horen. Ik ben uw God. U bent mijn volk. Heer Jezus Christus is ten diepste het geheim van het nieuwe verbond. Omdat Hij, die geen zonde gekend en geen zonde gedaan heeft, tot zonde werd gemaakt. Omdat Hij alles heeft volbracht. Omdat Hij de zonde heeft opgetild, heeft weggedragen. Kijk, wij kunnen dat niet. Wij vertillen ons daaraan. Maar Hij is het die de macht van de zonde breekt. Kijk, wij denken bij vergeving. Als God dat zegt, ik vergeef zonde, denken wij, ja, dat zijn woorden. Ja, dat zijn woorden. Maar weet je wat voor woorden dat zijn? Dat zijn machtige woorden. Als God zegt, er zij licht, dan is er licht. Als God zegt, ik vergeef je de zonde, dan vergeeft Hij de zonde, dan neemt Hij ze weg. Dan ben je dus niet meer in de macht van de verleiding, in de macht van loomheid en van traagheid. Maar dan ben je in de macht van Hem die zegt, ik vergeef. Dan neemt God die dam weg. De zonde weg die tussen mij en God instaat. Door eigen schuld. Dan maakt Hij het nieuw en vlak. Dan stroomt het mooie, het goede je leven binnen. He, dan verandert je leven. Dan ga je anders denken, anders leven. Dan krijg je kennis van God. Dan ontvang je de Heilige Geest. Dan leer je liefde en oprechtheid te doen. Dan ben je anders dan de wereld. Je vaak verstrikt zit in horizontalisme en materialisme en wat al niet. Maar dan mag je zijn liefde ontvangen, ervan leven. En steeds weer opnieuw ontvangen en er steeds weer opnieuw van leven. Daarom staat toch vandaag de avondmaalstafel in ons midden aangericht. Dat is toch om bevestigd te worden van zijn liefde. En dat is toch om hem te gedenken. Om de Heer Jezus Christus te gedenken. Die dat oude verbond stuk gemaakt door ons gedrag. Dat hij zegt, ik neem het weg. Ik ga een nieuw verbond maken. En is de avondmaalstafel en het eten van de brood, het brood en de wijn, is dat niet de maaltijd van het nieuwe verbond? Jezus haalt zelf deze woorden uit Jeremia 31 aan als hij het heilig avondmaal instelt. En zegt, drink allen daaruit als hij de drinkbeker aanreikt. Want dit is het bloed van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Het is tot vergeving van zonde. De Heer Jezus die laat het zien aan zijn discipelen toen en daar. Ik ga naar het kruis om mijn leven te geven. Om een nieuw begin te maken. Ik bevestig het nieuwe verbond. Ik doe het van kracht worden. Dus het geheim van dit verbond is de Heer Jezus zelf. Daarom veracht hem niet. En acht zijn bloed niet onrein. En vlucht tot deze middelaar. Want buiten hem is er geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Buiten hem om vind je de eeuwige dood. En er is niet zo heerlijk, zo begeerlijk om een kind van God te zijn. Dan kom je niks tekort. Dan is hij je deel. Je zalig slot. Dan mag je in hem je blijdschap vinden. In hem. In wie je volkomen rechtvaardig bent. In Christus heb ik 100% heiligheid tegenover 100% onheiligheid in mezelf. En zo ben ik. Volkomen onvolmaakt in mezelf. Volkomen volmaakt in hem. En zo mag ik door het werk van de Heilige Geest steeds meer gaan lijken op hem, de Heer Jezus Christus. Omdat hij de leiding heeft genomen. Omdat hij het voor het zeggen heeft. En zo kan ik God lief hebben. En mijn naaste. En krijg ik het verlangen om te leven. Van binnenuit, hè. Om te leven naar al zijn geboden. Nou, als deze God nu al in dit leven je God is. Dan is die het ook tot in eeuwigheid. Want er is betaald. Met bloed. En hij laat niet varen de werken van zijn handen. Dan ben je op weg. Naar dat grote nieuwe begin. Van God. Als je hoort bij zijn volk. Door geloof. Dan ben je een kind van hem. En een kind is een erfgenaam. Een erfgenaam van het eeuwige leven. Mag je hier soms al zittend aan de tafel een voorsmaak hebben. Van die maaltijd die je straks mag nuttigen. Dat is de belofte die uitstaat. Want weet je wat de oude apostel Johannes schrijft? Verbannen naar Patmos. Moet je luisteren. Ik hoor de echo van Jeremia 31. Zie, de tabernakel van God. Is bij de mens. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn. En hun God zijn. Voor eeuwig. En altoos. Ik zal hen tot een God zijn. Zij zullen mij tot een volk zijn. Ga zo de week verder maar in. Een volk. Een gemeente. tot zijn dienst bereid. Wat dat is, wat ik dan mag doen, hoe ik dan mag leven, misschien kan ik je dat het beste duidelijk maken. Door te vertellen wat die Chinese voorganger deed. Hij zat in de trein. De coupé zat vol. En een groepje mannen die waren bezig om de tijd wat te doden met een zondig kansspel. Doe je ook mee? Vroeg er één aan hem. Nee, zei hij, dat zal niet gaan. Dat zal niet gaan. Hoezo niet? Ja, ik heb geen handen. Geen handen? En die twee daar dan, langs je lijf? Oh, die. Die zijn niet van mij. Niet van jou. Nee, die zijn van Jezus Christus. Hem behoor ik toe. Hij is mijn God. Ik behoor bij zijn volk. Hij is de mijne. Ik ben de zijne. Nou, meer heb je niet nodig. Met minder kun je niet toe. Amen.